En dat was een reis naar het Atlantis van Donovan destijds. Nou, het plaatje. En eigenlijk gaan wij ook een beetje naar een Atlantis. Naar een Atlantis dan in de historie gezien. Een vergeten plek, een vergeten volk tegenwoordig. En ook vergeten restanten die de laatste jaren dan toch weer aan de oppervlakte werden gebracht. Door een man van de Gentse Rijksuniversiteit, professor Toen, dokter Toen, werkleider. Dokter Toen is archeoloog. Dat betekent dat hij opgravingen doet en dat op een hele vakkundige wijze. We gaan zo dadelijk in de komende 45 minuten horen hoe archeologen te werk gaan. Dat is meer dan een putje graven. Dat is een heel uitgekiend systeem. En we gaan ook vernemen waarom Maldegem en vooral Vaken zo belangrijk is voor archeologen. Dokter Toen, u hebt uw naam eigenlijk ook niet gestolen.
Ja, dat is niet de eerste keer dat men mij dat zegt.
Misschien eerst te zeggen, een archeoloog eigenlijk, wat is dat voor een vak eigenlijk, welk beroep is dat?
Ik ben in feite historicus van vorming. En archeologen die komen ofwel uit de leerschool van de geschiedenis, ofwel uit de leerschool van de kunstgeschiedenis. Bij mij is dat dus het laatste geval, het eerste geval geweest, dus uit de leerschool van de geschiedenis geweest. Men begint dus niet te studeren als archeoloog. Maar men kiest tijdens zijn studies aan de universiteit wel of men in de richting van de oudheid gaat, of in de richting van de middeleeuwen, of van de moderne tijden. En ik heb dus gekozen in de richting van de oudheid, en dan speciaal de studie van de materiële bronnen. Zoals de mensen dikwijls zeggen, dus van de potjes en de pannetjes, wat het dus absoluut niet is.
Nu misschien, dokter, moeten wij toch nog eens het belang onderlijnen van een dergelijk vak. Want misschien is dat voor sommige luisteraars niet zo duidelijk. Teruggaan in de tijd, bevindingen doen van toen. Hoe kunnen die belangrijk zijn voor het hedendaagse leven?
Ja, het is dus zo dat de mens toch al een paar miljoen jaar op de aarde rondloopt. En dat er vrij recent het schrift is bijgekomen. De studie van de menselijke evolutie nagaan, dat is dus in feite een studie nagaan, niet alleen van het geschrift, maar ook dus van de periode vooraleer de mens het geschrift kende. Nu moet je dus weten dat de mensen in onze gewesten, dus ik zal dus maar zeggen in Vlaanderen, met het schrift, dus de geschreven documenten, in contact gekomen zijn toen de Romeinen hier binnengevallen zijn. Maar dat vertegenwoordigt eigenlijk maar 2% van de menselijke samenleving, zoals we die momenteel kennen op aarde. Dus dat wil dus zeggen, als je dus een boek openslaat van 100 bladzijden, dan heb je maar de laatste 2 bladzijden die over die jongste 2000 jaar gaan, sinds de mens het geschrift kent. Dus vanaf de Romeinse tijd. Dus al wat er vooraf gaat, dat is dus de prehistorie, toen de mens uitsluitend beschikte over niet geschreven, dus archeologische bronnen. Vandaar dat het zo belangrijk is voor de archeoloog om in de eerste plaats die materiële documenten, dus zoals ik er juist zei, die potjes en die pannetjes, te leren kennen. Maar er komt nog meer bij. De tijd dat de archeoloog zijn potten en pannen bestudeert, dat is dus een tijd die al meer dan 100 jaar voorbij is. Een archeoloog momenteel die bestudeert alle overblijfselen van de mens die in de bodem zitten. En dat zijn dus in de eerste plaats de sporen van zijn woningen, zijn graven, de sporen van zijn kampen, zoals op vaker gebeurd is. En toevallig zitten daar dan potjes en pannetjes in. Dus het is dus in feite een combinatie van de twee zaken. Je studeert in de eerste plaats de sporen die in de bodem zitten, grachten, paalgaten van huizen, afvalputten, waterputten, zoals op vaker. En je bestudeert daarnaast dan het materiaal dat daarin zit. En beide gegevens, de studie van die sporen die de mens heeft achtergelaten in de bodem, en de studie van de archeologische vondsten, die zijn dan eigenlijk het doel van de archeologische studie op zichzelf.
Het gaat hier nu voor Maldegem om een opgraving die zich situeert in de Romeinse periode. En u leidt dat werk. Het is wellicht zo dat de geschiedkundigen ook allemaal een specialiteit gekozen hebben. Zou u om het even wat kunnen leiden qua opgravingen? Of is die wetenschap zodanig uitgebreid, divers gespecialiseerd, dat je moet ergens een richting kiezen? U bent hier nu voor de Romeinen. Er zijn waarschijnlijk archeologen die zich op totaal andere materies hebben gegooid, zoals middeleeuwen, zoals nog vroegere tijden. Hoe gaat dat? Waarschijnlijk zeer complex.
Ja, maar dat is in feite te herleiden tot twee hoofdpunten. Er zijn dus twee verschillende zaken. Ten eerste heb je de techniek van de opgravingen. En techniek van opgravingen, dat wordt je aangeleerd. Dat leer je dan vooral bij het werken op het terrein zelf. En het is in feite gelijk of je nu een prehistorische nederzetting of een Romeinse nederzetting of iets uit de middeleeuwen onderzoekt. Dus die techniek van opgravingen, dat heb je als archeoloog beet. Daarnaast is dus de kennis van het materiaal, zoals ik er juist gezegd heb. Mm-hmm. En dat is wel een specialisatie. En omdat nu juist mijn specialisatie de Romeinse tijd is, of de provinciaal Romeinse tijd, want we zitten hier in een provincie van het Romeinse Rijk, heeft men aan mij gevraagd om die opgravingen in vaken te leiden.
Nu, als we praten over opgravingen in vaken, dan moeten we eigenlijk terug naar eind de jaren 70, dacht ik. Misschien vraagt dat toch nog wel een woordje uitleg hoe men tot de constatatie gekomen is, tot de ontdekking, dat er daar iets te vinden was.
Ja, die nederzetting, dat Romeins kamp, want het is dus effectief Romeins kamp, van vaken is letterlijk en figuurlijk uit de lucht gevallen. Dus op het terrein is daar niets te zien, nu nog niet, tenzij ons putten die we maken. Niemand van de mensen hier in Maldegem wist er iets van. Er zijn ook geen geschreven bronnen die rechtstreeks zeggen, kijk, er was een Romeins kamp in Vaken. Maar dat is dus heel eenvoudig gebeurd door een piloot die luchtfoto's nam van de streek en die op Vaken in de gewassen verkleuringen zag. Rechtlijnige verkleuringen en hij vermoedde toen dat dat grachten waren.
Dat zijn dus eigenlijk strepen die hij zag op die foto's zo?
Ja, op de luchtfoto zijn er een aantal donkere strepen te zien in de gewassen, dus in de mais of in het graan of in het gras, dat hangt er dus vanaf wat er is. Maar er moeten dus gewassen staan. En dat is nu een fenomeen dat wij in de archeologische technieken zeer goed kennen. Wij noemen dat met een Engelse term crop marks. Crop is dus gewas en marks zijn dus tekenen in de gewassen. Indien daar dus niets staat, indien dus de boer zijn land omploegt, dan ziet je daar op de luchtfoto niets van. Maar van zo gauw er een gewas begint te groeien, dan komen daarop vaak allerlei lijnen, soms kriskras door elkaar tevoorschijn, en op een bepaald moment zie je daar een mooie vierkant liggen. En dat is dat fameuze Romeinse kamp.
En hoe is dat te verklaren, dat die ondergrond zich weer spiegelt eigenlijk in het gewas dat daar groeit?
De grond van Vaken, en de boeren weten dat zeer goed, en specifiek Erik de Deyne, dus de man waar wij opgravingen bij ondernemen op zijn terrein, die weet dat zeer goed. Het is een totaal onvruchtbaar gebied. En dat komt omdat de ijzerbodem, die aarde ijzerrotsteen, er zeer dicht bij het oppervlak ligt. En er kan dus geen enkel gewas in groeien. Laat ons zeggen dat dus de bouwlaag daar, dus de cultuurlaag, maximaal 30 centimeter dik is. Dus de gewassen die groeien, laat ons zeggen een halve meter of een meter, dat hangt af van het gewas. En dat is dus al. Maar op bepaalde plaatsen groeien die gewassen nog eens zo hoog. En dat komt gewoon omdat de mensen vroeger, en hier in Vaken zijn het dus de Romeinen, daar grachten gegraven hebben. Het zijn grachten die rond dat kamp lopen, dus verdedigingsgrachten. Er zijn er twee, die zijn elk 4 meter breed en 2 meter diep. En die zitten dus vol vruchtbare aarde. Dus de mais die schiet met zijn wortels daarin en die wortelt echt die mais 2 meter diep. Dus die mais die groeit nog eens zo hoog en het vliegtuig merkt dat dus op.
Dus eigenlijk de landbouwer van vandaag, die plukt eigenlijk nog altijd op die plaatsen de vruchten van het werk van de mensen van destijds, de Romeinen bijvoorbeeld.
Ja, dat weet hij zeer goed, mm-hmm. want dat was hem reeds opgevallen dat er op zijn land stroken waren waar zijn maïs heel wat beter groeide. En bijvoorbeeld nu dit jaar is het daar nog een keer opgevallen, want wij hebben daar dus al veel putten gemaakt. En is het nog een keer opgevallen dat op de plaats waar wij ons sleuven, zoals wij dus zeggen, ons putten die wij dus aanleggen, opgraven, op die plaats is een maïs heel wat beter aan het groeien. Mm-hmm. Alhoewel dat het dit jaar wel een complete fiasco geweest is voor de maïs, een beetje overal in het Vlaams land.
Nu, je hebt dan die luchtfoto waar dus die dingen op te merken vallen, maar dan stelt zich wellicht nog de vraag, hoe belangrijk zal dat zijn?
Uiteraard, want je weet dus echt niet of je nu een kamp mag verwachten uit de Romeinse tijd, of een gracht van, ik zal zomaar iets zeggen, 1418 of van de jongste oorlog. Want tijdens de jongste oorlog hebben de Canadezen er ook gezeten en die hebben ook heel wat putten gemaakt. Op dat moment moet er inderdaad gegraven worden. En dat is dus gebeurd in 1984, dat is dus 6-7 jaar geleden reeds, heeft de piloot, en dat is Jacques Semey van Evergem, aan wie de archeologische wereld zeer veel te danken heeft voor het Vlaamse land, heeft hij met een aantal oud-studenten van bij ons daar een proefputje gemaakt. Hij had echt het vermoeden dat het om een Romeins kamp ging. Maar een vermoeden is geen bewijs. Dus je moet de spade in de grond steken, zal ik maar zeggen, en een klein putje maken. En daar kwam van bij het eerste steek, zal ik maar zeggen, Romeinse potscherven uit. En zo wist hij dus dat hij een Romeinse nederzetting had gevonden, die volgens hem een Romeins kamp was. Maar dat moet je dus ook nog bewijzen. En het is om die reden dat ze dus bij ons op het seminarium in Gent gekomen zijn om mij te vragen, kijk, wilt gij nu een keer trachten uit te maken of dat nu inderdaad een Romeins kamp is? En wat zal het belang van dat Romeins kamp zijn?
Op die vragen krijgen wij zo dadelijk een antwoord, maar we doen dat na het volgende stukje muziek.
Zo, we praten nog even verder over de archeologische opgraving in Vaken en we doen dat met dokter Doen. We zijn aanbeland in 84 na een eerste controle van het terrein. Een controle die dan veelbelovend zal geweest zijn, want jullie hebben dan jaar na jaar die werkzaamheden verder gezet. En hoe ga je dan eigenlijk concreet te werk? Zit er daar schuilt er daar een zeker systeem achter dan?
Ja, natuurlijk. Wij gaan dus eerst naar de eigenaar. Want er is dus niemand of geen enkele wet die zomaar kan zeggen, zelfs al ben je dus archeoloog of als ben je van de universiteit, je kan daar op die plaats beginnen graven omdat daar iets zit. Dus wij gaan dus eerst naar de eigenaar en wij bespreken de zaak met hem en we kijken, daar zit dus iets dat ons interesseert, zouden wij daar een keer een put mogen maken? En dat wordt duidelijk met hem afgesproken. In dit geval was het dus Erik de Deyne. En ik was met Erik en zijn familie wel op het goede adres. Want dat stelde absoluut geen probleem. Maar de zaak gaat dus zo. Je stelt zelfs een contract op. Wij gaan dit jaar daar graven. En wij betalen schadevergoeding. En welke schadevergoeding betalen we? Wel, dat hangt dus af van het gewas. En wij nemen contact met de plaatselijke boerenbond, hoeveel schade er op dat soort grond betaald wordt, per vierkante meter, in dat geval was dat dus maïs. En dus de boer wordt dus gewoon zijn schadevergoeding betaald. Maar het is maar een eerste stadium, dus gevraagd de toestemming aan de eigenaar, mag ik daar komen graven? En dat sta je daar als universiteit te blinken, want je hebt alleen maar wetenschappers, je hebt een technieker, maar je hebt geen werklieden. En dan moet je gaan aankloppen bij de gemeente. Dan neem je contact dus met de burgemeester, met de schepen. In dit geval dus was dat naast de burgemeester met Schepen de Jager, Schepen van Cultuur, en Schepen de Kuiper, die dan Schepen van Openbare Werken was en dus moet uitmaken, kijken of dat daar mensen kunnen ter beschikking gesteld worden. Maar je moet dus eerst die gemeente kunnen motiveren dat uw onderzoek belangrijk is. Want het hoeft dus echt niet zo dat de gemeente zomaar zegt, kijk, er is een universitair die bij ons komt zagen om werkvolk, wij gaan dus die maar werkvolk geven. Dus die gemeente die moet echt op de hoogte gebracht worden van het wetenschappelijk belang van die zaken. En dat is voor Maldegem echt geen probleem geweest. Ik zal niet zeggen dat het allemaal zomaar van een leien dakje gelopen is. Maar ze hebben hier echt in de gemeente ingezien dat ons werk van kapitaal belang was. Niet alleen voor de archeologische wereld, maar in de eerste plaats. Want daar gaat het hem toch om voor de geschiedenis van Maldegem. En ik moet zeggen, wij zijn dus begonnen in 1984. Wij zitten daar nu nog. Dus de gemeente doet op cultureel gebied volledig dus zijn plicht en hebben echt ingezien dat die zaken die wij aanbrengen voor de vroegste geschiedenis van de gemeente Maldegem werkelijk uniek zijn.
Zelfs zo uniek dat er ook heel wat nationale en zelfs internationale belangstelling bestaat voor de vorderingen hier van de archeologische opgravingen.
Wel, moest het alleen van mijzelf afhangen, dan was ik dus al gestopt. Want ik graaf hier nu 7 jaar en 7 jaar is toch een stuk van je leven. Dus ik heb hier eigenlijk al een stuk van mijn leven aan Maldegem besteed. En er zijn zoveel andere belangrijke plaatsen in Vlaanderen. En ook andere gemeentebesturen die mij komen vragen, zelfs smeken. Kom toch bij ons, want ik ben zelf een Waaslander. En de gemeente Waasmunster die zit nogal achter mij te jagen, omdat er een zeer belangrijke Romeinse nederzetting is. Maar kijk, je moet ergens stelling kunnen nemen. En op nationaal gebied, maar vooral internationaal gebied, want we krijgen zeer veel bezoek uit het buitenland. Daar zijn verleden week nog de Universiteit van Amsterdam geweest met een 40-50-tal personen. Nu deze avond om 5 uur krijg ik nog een kring van de AVRA, dat is de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, die ook met een hele bus komen, dus deze avond om 5 uur. Dus de mensen zijn enorm geïnteresseerd, de wetenschappers uit binnen- en buitenland, en zij zeggen, kijk, je moet voortdoen, want wat jij daar vindt, dat kamp, dat is uniek, om reden van het feit dat van dat kamp bijna alles nog bewaard is, dat het een zeer speciale datering heeft, dat kunnen we misschien straks nog over uitweiden, en dat het een basisreferentie zal worden voor het archeologisch werk in het buitenland.
Mm-hmm. Vooral eer dan misschien echt eens de sluier op te lichten van wat daar in Vaken geweest is vroeger, misschien eerst even heel kort zeggen hoe de wetenschappers dan die zaak aanpakken. Dus na die eerste proefboringen of proefgravingen, dan ga je eigenlijk heel het terrein systematisch gaan bewerken eigenlijk. We hebben in de Maldegemse infohits enkele afleveringen aan elkaar, daar ook al interessante afbeeldingen van gezien. En dat lijkt allemaal zeer rastervormig gestructureerd. Het is dus niet zo dat men gaat graven met een schop en zoveel mogelijk scherven per dag gaat in een plastic zak stoppen. Hè? Dat is een anti-archeologische houding.
Ja, dat is uiteraard volledig uit een boze. Dat gebeurde 100 jaar geleden, maar we staan al een beetje verder. Nee, inderdaad, dat onderzoek gebeurt volledig planmatig. Het eerste wat wij dan gedaan hebben, toen men ons kwam zeggen, kijk, het zijn dus grachten, die sporen op de luchtfoto. En die grachten zijn Romeins. Het eerste wat dan gedaan wordt, dat is een plan opgemaakt. En dat wordt dan een mooi vierkantig plan, omdat het dus een vierkantig kamp is, van 157 meter zijde. Dus 2,5 hectare, dat je dus moet onderzoeken. En wat doen we dan eerst? Wij maken een proefsleuf dwars over het terrein. En dat is nog gebeurd in 1984. Waarbij we de belangrijkste archeologische sporen aansnijden. In dit geval waren dat dus die 2 enorme Romeinse grachten. En ten tweede, waarbij we een inzicht krijgen in de geologische structuur van de bodem. Want opgravingen tegenwoordig, dat gaat gepaard met andere disciplines, andere wetenschappen. En nu staan we dus 6-7 jaar later en we werken daar nu met 13 verschillende wetenschappers, wetenschappelijke disciplinen. Waarbij de archeoloog, waarbij ik dus maar 1 discipline vertegenwoordig. Maar naast mij werken dus nog 12 diensten, geologen, antropologen, mensen die dus de gesteenten bestuderen, mensen die de landschap bestuderen, aan de hand dus van pollenanalyse, dus fossiele stuifmeelkorrels, mensen van de numismatiek, die munten bestuderen. mensen van de labo's waar men speciale dateringsmethodes uitzoekt, bijvoorbeeld de radiocarboondatering, radiokoolstofdatering, dendrochronologie, dus jaringenmethode enzovoort. Dus het is in feite een hele enorme opzet geworden. En ook dat, eens dat zoiets groots aan het rollen gaat, dat stop je dus ook maar niet op een jaar.
Nu, als ik het zo goed hoor, dokter, dan is het eigenlijk een enorme puzzel die je moet in elkaar passen. Iedereen heeft zo'n beetje zijn specialiteit, doet zijn constataties en trekt daar zijn conclusies uit. En dan pas je die stukjes bij elkaar en dan krijg je eigenlijk een beeld van hoe dat kamp er heeft uitgezien. Kun je eens dat beeld doorgeven naar de luisteraars toe? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
Ja, eerst en vooral zijn ze daar gekomen op een plaats die reeds in cultuur genomen was. Men heeft veelal de verkeerde opvatting, zoals Julius Caesar in een tijd nog schreef, dat er bij ons plaatsen waren uitsluitend van bossen en moerassen. Dat was voor een klein gedeelte zo. Maar voor de overgrote meerderheid was heel Vlaanderen reeds serieus in cultuur genomen door de Keltische mens. In de schoolboekjes staat soms nog altijd door de oude Belgen. Mm-hmm. Specifiek voor Vaken was daar een boerderij die toch reeds belangrijk was, want er was ook een percelering. Er waren er reeds grachten. En we hebben die percelering, we hebben die oude grachten en we hebben die boerderij opgegraven. En dan plots komen die Romeinen daar. Het is te zeggen, dus dat leger, want er zaten reeds Romeinen. Maar plots komt dat leger daar. Nu, waarom komt dat leger daar? Er moet dus een reden voor zijn, ze moeten dus aangevallen worden. En ze zijn inderdaad aangevallen geworden door de Germanen. Een Germaanse stam, die noemden de Gauken, de Gauki, zoals dat in het Latijns daar staat. Laten we dus zeggen, dat zijn dus de voorlopers van de Duitsers geweest. Mm-hmm. Maar die zijn ook 1800 jaar daarna teruggekomen. En opnieuw op Vaken hebben zich dan mensen tegen die Duitsers gekeerd, in dat geval dus de Canadezen. Mm-hmm. Maar die Romeinen, die zijn daar gekomen omdat daar de plaats hoog en droog lag. Vaken was een zandheuveltje, juist op de grens van de zandstreek en van een moerassige streek, die dan zou leiden tot de kustvlakte, want de zee die kwam veel verder, de zee die kwam veel verder dan nu, die kwam tot in Aardenburg. En tussen Aardenburg en Vaken was het moeras. Mm-hmm. Op Vaken begint de zandstreek, maar het begint met een zandopduiking. Dus een formidabele strategische plaats die de Romeinen hebben uitgekozen. En de boer die daar dus was, wel ja, ik zal zeggen, die is onteigend geworden, door die is dus moeten weggaan. En dat leger heeft zich daar geplaatst.
Dus aanvallen vanuit zee eigenlijk, die konden eigenlijk vanuit Vaken afgeslagen worden of toch in de gaten gehouden worden?
Duidelijk, ze zijn binnengevallen in Aardenburg. Daar bestaat geen enkele twijfel. En om dan een interventie te doen, dan kun je niet op vier plaatsen tegelijk zijn. Dus je moet de meest gunstige strategische plaats nemen en dat was dus Vaken. En daar is dan een enorm kamp uitgebouwd van 2,5 hectare. Dat was in het begin hoogstwaarschijnlijk een ruiterijafdeling, want wij vinden zeer veel waterputten. Wij hebben er momenteel reeds 10 gevonden op een derde van de oppervlakte. Dus dat is 30, 40 waterputten. Die waterputten die gaan we niet maken alleen voor een landleger. Dus daar moeten dieren geweest zijn. Vandaar dat ik dus denk dat het de ruiterij was. En het is normaal, want ze moeten tussenkomen 6-7 kilometer verder in Aardenburg. Een voetvolk kan dat niet doen, die heeft geen slagkracht genoeg. Maar een ruiterij is onmiddellijk ter plaatse.
Het was dus eigenlijk een zeer belangrijk kamp voor die tijd.
Het was een zeer belangrijk kamp. Het is tot hiertoe ook een belangrijke vondst, omdat het enige kamp is dat we hebben.
Mm-hmm. Wat ook eigenlijk zeer belangrijk is, we hebben er al naar verwezen, dat is dat jullie dat zeer goed kunnen dateren.
Ja. Wij kunnen dat op een perfecte manier dateren door de archeologische vondsten. dat zijn de spotscherven, door munten. En de jongste munt dateert uit het jaar 171 na Christus. Nu hebben we het geluk dat we ook een tekst hebben, reeds uit de tijd. Dus een Romeinse tekst uit de tijd. En dat is een enorm geluk, want die tekst, dat is een levensbeschrijving, een vita, zoals dat heet in het Latijn, van keizer Didius Julianus. Didius Julianus is een Romein, die keizer geweest is in 192, maar voor een week of twee, of voor een maand. Maar het was dus genoeg dat die keizer een levensbeschrijving zou krijgen. Dat gebeurde in 192 na Christus. Is hij gestorven en heeft hij zijn levensbeschrijving gekregen. En wat staat daar nu in? Vijf lijn. Toen gij, Didius Julianus, gouverneur waart van de provincie Gallia Belgica, hebt gij de Chauci teruggedreven van waar ze kwamen. En ze komen uit het gebied van de monding van de Elbe, dus uit Noordwest-Duitsland. En ze zijn de Scheldevallei binnengevallen. Toen Didius Julianus gouverneur was. En dat weten we dus, hij was gouverneur tussen 170 en 174 na Christus. Dus dat kamp dateert uit 175.
Dat is een enorm precieze datering eigenlijk. Ja, dat is juist gewoon onvoorstelbaar.
Vandaar dat er dus die belangstelling uit het buitenland is. Want je moet je wel voorstellen, wij zitten dus in de tweede eeuw. En de tweede eeuw is een eeuw van grote vrede. Staat trouwens gekend in alle Romeinse teksten als de grote Romeinse vrede, de Pax Romana. En plots is daar een kleine interventie van die Germanen, waar de Romeinen echt niet van zouden gesproken hebben, moest toevallig Didius Julianus geen gouverneur geweest zijn. En moest hij toevallig geen keizer geweest zijn later.
Zo dadelijk nog een beetje verder over die boeiende materie, dat graven in de tijd letterlijk. Maar we gaan toch eerst even de mensen de gelegenheid schenken om een misschien wel aperitiefje te nuttigen. We gaan dat doen met een streepje muziek, Johan. En dat was Francis Goya. Dokter, misschien nog even terug naar die tijd. Dat kamp, dat Romeinse kamp, hoe leefden de mensen daarin? Want er waren daar soldaten, die waren daar gelegerd. Uit de vondsten kun je ook iets afleiden van de levenswijze van die mensen. En dan ook wel van de hele entourage. Hoe zag dat kamp eruit als men dus vanuit richting Maldegem, wat Maldegem toen nog niet was natuurlijk, als men dat naderde? Dat moet van ver te zien geweest zijn.
Ja, uiteraard. Eerst en vooral dus was een effectief legerkorps. Dit wil dus zeggen dat er dus alleen maar mannenvolk woonde. Mm-hmm. Maar zoals altijd bij militaire basis mag je gerust aannemen dat de bevolking van het toenmalige Maldegem, die er zeker in de omgeving moet gewoond hebben, volledig kon profiteren van dat leger. De bakker zal wel geleverd hebben, de beenhouwer enzovoort. Nu, dat kamp, hoe dat kamp eruit zag, dat weten we eigenlijk zeer goed, want het moet een enorm groot kamp geweest zijn. De grachten zijn 2 meter diep en 4 meter breed. Er waren er zo 2, maar ze zijn niet alle 2 dezelfde tijd in gebruik geweest. Maar dus als je nu van Maldegem naar Vaken kwam, dan stond je daar voor dat kamp te kijken. Je zag dus eerst die gracht van 4 meter breed. En dan duikt er een muur op van aarde van 3 tot 4 meter hoog. Een enorme berm met een plateau van boven, met daarboven nog een keer een oude schutting van 2,5 meter. Dus je zag eigenlijk 6 tot 7 meter, keek je naar omhoog en stond je dat te gapen. Dus op die torens ook die er stonden, waar boven aan de wachtposten stonden. Dus in feite een totaal niet in te nemen vesting. Mm-hmm. En die vesting is trouwens niet ingenomen. Ze is daar ook maar voor korte tijd geweest, want ze zijn dan verhuisd na 5 of 10 jaar naar Aardenburg.
Mm-hmm. En binnenin de omwalling van dat fort eigenlijk, daar waren toen, zoals u zei, barakken, ruimte voor paarden, waterputten. Daar speelde zich ook een stuk sociaal leven af, dan ook.
Ja, dus daar moet dus in de eerste plaats, was dat dus het oppercommando, het praetorium, zoals het noemt, of het principium, de belangrijkste plaats. Maar dat zit op het terrein waar we momenteel nog niet aan het graven zijn. Dat zit dus vlak midden in het kamp en momenteel kunnen we daar nog niet graven. Maar daarnaast staan dus die barakken en wij hebben al een vijftal barakken opgegraven. Die waren toch telkens zo'n 35 meter lang en 6 tot 7 meter breed. En het waren dus barakken voor een 100 man. Het is trouwens zeer geestig. Je komt binnen in het bureautje van de 100 man, van de centurio. Want hij zag dus wie er buiten of wie er binnen ging in de barak. En dan kon je dus naar de slaapplaatsen gaan. In die tijd, een 100 man had in die tijd, waar wij dus over spreken, de tweede eeuw, zo'n 80 man onder zijn bevoegdheid. Dus de barakken, die hadden zo'n 80 man. En daarnaast hebben daar wel dus ook barakken, plaatsen gevonden waar dus de paarden lagen en dus het veevoeder ook was opgestokt.
Wat deden die mensen eigenlijk toen ze niet vochten? Hebt u daar een idee van? Die deden
niets anders dan repareren, herstellen en drillen, oefenen.
Ja.
Ik zal niet zeggen dat ze eens niet naar het vrouwenvolk mochten gaan, dat zal er ook wel bij geweest zijn. Wellicht dus naar Aardenburg, waar het uitgangscentrum was.
Mm-hmm. Nu, dokter, dat kamp op Vaken, dat dus eigenlijk een kortstondige bezetting heeft gekend, kaderde dat ook in een grootser geheel, een strategisch geheel, of is dat niet zo duidelijk?
Dat is momenteel nog niet zo duidelijk, omdat dus Maldegem voor die periode dus nog altijd alleen staat. We kennen een kamp, Romeins kamp in Oudenburg, maar dat is veel later. We kennen een Romeins kamp in Velzeke, dus bij Zottegem in Oost-Vlaanderen, maar dat is veel vroeger, dat is uit de tijd van Augustus. Dus momenteel hangt Maldegem nog altijd alleen. Er moeten nog kampen geweest zijn. En het is dus best mogelijk dat er nog een kamp was uit dezelfde periode in Brugge. En zelfs ook in Oudenburg, dat het laat-Romeins kamp een voorganger heeft. En dat er inderdaad, zoals u zegt, dus een systeem was. Want één kamp is geen kamp. En dat zouden dus de Romeinen nooit gedaan hebben.
En dan misschien nog eens de link naar Aardenburg. Want Aardenburg is dan bij ons dan toch bekend als een oude Romeinse stad eigenlijk.
Ja. Wat dus opvalt in Maldegem, wat wij dus vinden, dat zijn, ik zou bijna moeten zeggen bro, maar dus onze mensen, de mensen die bij ons werken, en dat is dus onze technicus Joris Angenon, die ik toch een keer speciaal moet vermelden. En dan Luc Dumoulin, en zal wel aan het luisteren zijn. Dat is dus een van de werklieden die bij ons toch al zeer lang werkt. En dat is eigenlijk onze foreman, zal ik maar zeggen. En dan hebben we ook nog Roger Cromere, maar die is wel vrij nieuw. Die werkt nog maar sinds een paar maanden bij ons. Die mensen horen dat niet graag, dat ik dus altijd van Brol spreek. Maar ik wil zeggen, in vergelijking met Aardenburg vinden wij maar alleen nutsvoorzieningen. Mm. Nagels, stenen, kookpotten. Dus alles wat een soldaat nodig had, dus zijn gamellen zitten daar ook, zijn veldflessen. Dus niets van luxe. Een enige luxe die daar was, dat was olijfolie. Maar dat was geen luxe, hij had dat nodig voor zijn drill. Want ze smeerden zich in met olijfolie. Maar dan vind je dus wel de luxe in Aardenburg. Nu, hoe komt dat? Ze zijn dus gekomen in Maldegem op Vaken, omdat de vijand in Aardenburg zat. We zijn daar gekomen in 175 na Christus. Rond 180 is de vijand verdreven en dan brandt het niet meer in Maldegem, maar het brandt in Aardenburg. Dus ze gaan naar Aardenburg en ze bouwen daar een enorm groot kamp in steen, want in Maldegem, in Vaken, is het hier uitsluitend in hout. En dat stenen kamp, dat wordt zelfs in de derde eeuw, rond 220, 230, wordt dat zelfs een zeer grote stad. Vandaar, als je echt mooie voorwerpen moet zien, of wil zien, dan moet je naar Aardenburg gaan en niet naar Maldegem. Maar er is uiteraard een relatie tussen beiden. De basis is eerst gekomen op Vaken en daarna hebben ze zich verplaatst naar Aardenburg waar de zee kwam en waar ze dus de vijand moesten opvangen.
Nu dat de geschiedenis zich herhaalt en dat het eigenlijk wel een zeer strategische plaats gebleken is, dat bewijst ook de geschiedenis later, je hebt het al eens kort aangehaald, toen ook de Duitsers hier ons land kwamen bezetten, bleek ook zeer goed het strategisch belang van die streek.
Ja, dat is dus opvallend, want wij vinden twee kampen uit twee verschillende periodes. We hebben dus eerst het Romeinse kamp, maar we hebben dus ook een kamp van de Canadezen, die we dus ook opgraven.
Op dezelfde plaats?
Op dezelfde plaats, perfect op dezelfde plaats. Het is ongelooflijk hoe op dezelfde richting van de Romeinse barakken zie je dan ook de geschutsstellingen van de Canadezen op dezelfde plaats. Er zit dus ook archeologisch materiaal uit de laatste oorlog en dat is dan munitie, soms zeer gevaarlijk. En die dragen we dan naar de politie van Maldegem, tot grote paniek van de politie hier in Maldegem. Maar wij moeten dus ons plicht doen en ten eerste graven we dat op een wetenschappelijke manier. En ten tweede, indien dat gevaarlijk is, wordt dat dus ofwel aan de politie overgeheveld ofwel van een eerste keer aan de ontmijningsdienst, als het dus over granaten gaat.
Dus eigenlijk met een tijdsverschil van
bijna
1800
jaar komt er dan opnieuw een leger op dezelfde plaats.
En tegen dezelfde vijand.
Bij dezelfde vijand, want het geschut van september 1944 van de Canadezen was gericht over het Leopoldskanaal, dat dus de grens was tussen het bevrijde gedeelte en het nog door de Duitsers bezette gedeelte. Maar het geschut was gericht op het hoofdplaats van de Zuidwest-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen liever, en dat was Aardenburg. Dus het zijn de Canadezen die het stadhuis van Aardenburg kapotgeschoten hebben en zo.
En zo herhaalt de geschiedenis.
En zo herhaalt de geschiedenis zich op een perfecte manier in feite. Op een tragische manier zal ik maar zeggen. En dat is toch, als ik daar nog een laatste woordje moet aan toevoegen, een waarschuwing voor de toekomst.
Misschien ook nog eens blikken naar de toekomst, heel concreet aan wat jullie werkzaamheden betreft. Jullie zijn daar nu een zevental jaar bezig, maar ik denk dat het werk verre vanaf is.
Ja, we hebben momenteel ongeveer een derde van het kamp opgegraven. Nu zijn er vooral onder invloed van de internationale wetenschappelijke opinie stemmen die opgaan om gewoon heel dat kamp op te graven. Maar ik werk hier nu reeds 7 jaar, ik heb het al juist gezegd, het is een stuk van mijn leven. Er komt er nog 15 jaar bij, dan ga ik in pensioen. Dus er moet een keer serieus over nagedacht worden. Hoe we dat gaan organiseren en aanpakken, dat zal ik dan wel bespreken dus met de mensen van de gemeente, met het scheepcollege. En met dus de respectievelijke eigenaars, want we moeten dan ook bij andere eigenaars gaan aankloppen. Maar het is dus best mogelijk dat we volgend jaar reeds op een ander perceel beginnen.
Oké, daar horen wij dan zeker later meer over. Dokter, bedankt voor jouw aanwezigheid hier.
Graag gedaan.
We bedanken ook de luisteraars thuis voor hun aandacht. Zo weten zij heel wat meer uit eerste hand eigenlijk, want wie konden wij beter vragen dan deze specialist ter zake hier voor dit gebied dan dokter Doen.